Ting. De schriftlezing voor deze middagdienst is gekozen uit 1 Petrus 1 en 1 Petrus 2. En dat heeft te maken met de behandeling van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, artikel 17. Dus 1 Petrus 1 en 2 vanwege de belijdenis. Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, artikel 17. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting, blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Willen we nu zingen uit Psalm 144, de versen 1 en 2. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heere, hem gunsten wilt bewijzen? Dat gij hem kent, wat is des mensen kind, dat gij het acht en zo getrouw bemint. Psalm 144, vers 1 en vers 2. Wij doen eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en in geloofsgemeenschap met Gods levend gemaakte kerk op aarde. Aansluitend willen we instemmen met Psalm 48, vers 4. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning, gelijk uw naam is, grote koning. Psalm 48, vers 4, naar de geloofsbelijdenis. U spreekt mij na in uw hart al dus, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen het woord van de Heere zoals gezegd uit de eerste Petrusbrief. We beginnen in hoofdstuk 1 vers 13 en lezen door tot hoofdstuk 2 vers 5. 1 Petrus 1 vers 13. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, hebt elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd, tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Amen. Ik lees twee versen nog een keer, gemeente. 1 Petrus 2, vers 2 en 3. 1 Petrus 2, vers 2 en 3. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn zegen. Ik wil voorbeden doen voor zuster Wilma Westerink en ook voor haar man. De oudste broer van Wilma Westerink is op 74-jarige leeftijd gestorven. En ook voorbeden voor broeder D. van Kesteren van de Morgenster, die woensdag naar het ziekenhuis in Ede moet voor een dotterbehandeling aan beide benen. We willen hem en zijn vrouw aan de Heere opdragen. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, we mogen onze ogen gelovig opslaan op u. Bidden is toch afzien van onszelf en zien op de Heere. En ieder die de Heilige Geest ontvangen heeft in zijn hart, die kent de blikrichting van het geloof. De ogen houdt mijn stil gemoed, opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit haar boze netten. Wat is dat rijk, Heere, dat u dat mensen leert. En dat mensen zoals wij, zondaren, dat leren kunnen. Om verder te kijken dan onze neus lang is, maar met ogen van de Heilige Geest in het geloof te mogen zien op hem die dood geweest is, maar hij leeft en die zondaren het leven geeft. Dat diepe offer, Heere Jezus Christus, dat gij gebracht hebt voor uw volk en kinderen. Die diepe liefde, o God de Vader, die u van eeuwigheid hebt gehad en die in de komst en het werk van de Heere Jezus zo rijk geopenbaard is. En o u, Heilige Geest, die het nou uit Christus neemt en het in ons hart wilt leggen. Wat een wonder, drie enige God, u zij al de eer. Wij bidden, Heere, dat ook deze eredienst, hier in het kerkgebouw, maar ook thuis bij de kerkradio, een schakeltje mag zijn in dat machtige werk van u. Dat u doet wat u beloofd hebt. En dat wij het zullen merken. En dat wij u zullen bedoelen in alle dingen van het leven. En bijzonder ook in de lof op uw heilige naam. Want u te kennen is het eeuwige leven. En de zin van ons bestaan is God groot te maken. Hier in beginsel en eenmaal straks volkomen. Wil uw volk en kinderen dan toerusten, Heere, voedsel geven voor het eerlijk gemaakte hart. En ook in de oefening van het geloof onze verantwoordelijkheid verstaan. Als het gaat om vermaningen en vertroostingen om de leidingen van u de Heere. Wilt u anderen nog toevoegen die er buiten staan? Bekeer ons, Heere, als ons hart op slot zit. Of we daar nou over tobben, mee zitten, of dat we er heel gemakkelijk overheen leven. Het resultaat, als het zo blijft, is hetzelfde. Dan kunnen we niet bij u horen. En niet bij u horen, dan is er geen leven, dan is er geen licht, dan is er geen uitzicht, dan is er geen liefde, dan is er geen verlossing. O God, dat is de diepste zonde. Als we weigeren te bukken voor u de Heer, ontdek er ons aan als het ons bedreigt en verlos ons ervan in de weg van wedergeboorte en geloof. En als we mogen staan in dat leven met u, Heere, wat een zegen, wat een blijdschap, wat een verwondering. Ook een beschaamdheid dat wij zo vaak onder de maat leven. Want u hebt recht op 100%. En wat leveren wij op? Ach, als het erop aankomt, niks. Maar Christus heeft alles volbracht, zodat gij aan uw eer komt, Heere. En dat we nou mochten schuilen in hem, voor het eerst en steeds weer en steeds meer. Dat is tot uw eer en het is zo'n veilige schuilplaats. We bidden voor Wim en Wilma Westerink, nu de oudste broer van Wilma gestorven is, 74 jaar. Na lange jaren van ziekte en tobben, dan was daar het levenseinde. Heren, dat is aangrijpend. We willen bidden voor de familie, dat ze toch hun hoop en troost mochten leren zoeken bij u de Heren. En we bidden voor Wim en Wilma de ondersteuning van uw genade, Heren, waaruit zij mogen leven. Wil ze gedenken, in deze week van afscheid en van herinnering. Heren, wees heel nabij, persoonlijk en samen. En laat u merken dat u van ze af weet. U, de God van het leven, voor allen die oprecht van u houden. We bidden voor broeder en zuster van Kesteren, nu onze broeder naar het ziekenhuis moet voor een dotterbehandeling. Heren, zegent u zijn gezondheid. Het is nodig dat het gebeurt. Het is ook fijn dat het kan gebeuren. Bestuurt u de hand van de arts. En verblijdt ons nog, door een goede uitslag kon het zijn. En ondersteun hem, zoals u dat al eerder hebt gedaan, Heren, in de weg die hij gegaan is. Wees ook met zijn vrouw. En verblijd ons zo dat u de dank mag ontvangen en wij verwonderd mogen zijn over uw zegeningen. We denken ook aan hen die we niet bij name noemen, maar die u bekend zijn, ouderen en jongeren. Wil ze gedenken, Heren, als er ziekte is of als er beproeving is, als er verdriet is, stil verdriet dat we misschien niet met een ander kunnen delen. Wil heel nabij zijn en ook in de overtuiging die uw geest werkt, dat u ervan af weet. En dat u erin zult voorzien. Heren, leg uw woord open ook vanmiddag. Zegen alle die een taak hebben in deze eredienst. En laat in de rust van de zondag het werk van u mogen klinken, Vader, Zoon en Heilige Geest. En laat in de stilte van dit kerkgebouw er de overtuiging mogen zijn dat dat stille werk van de Heilige Geest net is als de dauw die daalt ongemerkt neer en toch merkbaar, want 's morgens is die dauw er. Dat we zo ook mochten zijn in de kerk en zo deze zondag mogen beleven. Dat we geheiligd, dat we vernieuwd, dat we toegerust de maandag weer zouden mogen beleven. Gedenk onze zieken, Heren, in het ziekenhuis en thuis, ook in de zorgcentra, ontfermt u zich over hen als schapen die uw hulp ook zo nodig hebben. Zo leggen we alles voor u neer. Hoor ons in bidden en danken. Niet in en om ons, Heere, dan kan het niet. Maar alleen omwille van uw lieve Zoon en zijn volbrachte werk uit genade. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 119. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Dat is Psalm 119, 25, 52 en 65. Dus Psalm 119, 25, 52 en 65. Wij willen straks aansluitend aan de prediking zingen uit Psalm 90, het 8e couplet. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. Laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. Dan zal ons hart op liefelijke wijze uw goedheid al ons overig leven prijzen. Psalm 90, vers 8 na de preek. En we zijn toegekomen in de leerdienst aan Dordtse leerregels hoofdstuk 3, 4, artikel 17. En ik wil dat graag eerst met u lezen. Hoofdstuk 3, 4 uit de Dordtse leerregels. Het laatste artikel 17. Gelijk ook die almachtige werking van God, waardoor hij dit ons natuurlijke leven voortbrengt en onderhoudt, niet uitsluit, maar vereist het gebruik van de middelen, waardoor God naar zijn oneindige wijsheid en goedheid deze zijn kracht heeft willen uitoefenen, zo is het ook dat de voormelde bovennatuurlijke werking van God, dus als je tot geloof komt, waardoor hij ons wederbaart, geenszins uitsluit, nog omverstoot het gebruik van het evangelie, dat de wijze God tot een zaad der wedergeboorte en een spijs voor de ziel verordineerd heeft. Daarom dan, zoals de apostelen en de leraars die hen zijn gevolgd, dat is in de tijd van de Bijbel, van deze genade Gods het volk godzalig hebben onderricht, hem ter eer en tot neerdrukking van alle hoogmoed van de mens, en ondertussen nochtans niet hebben nagelaten hen door heilige vermaningen van het evangelie te houden onder de oefening van het woord, van de sacramenten en van de kerkelijke tucht, zo moet het ook nu, dus in onze tijd, ver daarvandaan zijn dat diegenen die anderen in de gemeente leren, dus predikanten, ouderlingen, of die geleerd worden, u gemeenteleden, zich het zouden veroorloven God te verzoeken door het scheiden van die dingen die God naar zijn welbehagen heeft gewild dat te samengevoegd zouden blijven. Want door de vermaningen wordt de genade meegedeeld. En hoe waardiger wij ons ambt, onze plicht doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad van God die in ons werkt. En zijn werk gaat dan het allerbeste voort. Welke God alleen toekomt, zowel vanwege de middelen als vanwege de zaligmakende vrucht en kracht daarvan, alle heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Dat is een hele mondvol gemeente. Ik hoop met inwachting van Gods hulp er enigszins uit te komen. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, zondag vandaag. En u hebt gegeten, neem ik aan, u kon eten. Wat een zegen dat wij overvloed hebben om te kunnen eten. We eten door de week ook elke dag. 3 keer per dag. Zondags ook 3 keer per dag. Misschien doet moeder of vader iets extra's aan het eten. Of misschien is het juist ook soberder op de zondag. Maar wij eten omdat wij zuinig zijn of moeten zijn op onze gezondheid. En daarom zien we er ook op toe wat wij eten. Want dat is onze verantwoordelijkheid. Al kunnen we onszelf niet in het leven houden, maar geeft God het leven. Daarbij gebruikt hij ook onze verantwoordelijkheid in de manier waarop wij eten en wat wij tot ons nemen. Zondag vandaag. En nu zou ik vanuit dit stukje van de belijdenis en op grond van 1 Petrus 1 en 2, 1 Petrus 1 en 1 Petrus 2 willen zeggen. Wij eten in de kerk ook. Dat is natuurlijk niet eten met de maag. Maar het beeld van het eten, denk aan het avondmaal, dat is een heel Bijbels beeld. Het komt ook in het gelezen schriftgedeelte voor en het wordt aangehaald in dit stukje van de belijdenis. Wij eten in de kerk ook. En dat is ook uw verantwoordelijkheid om te eten van wat uit Gods hand u, jou, mij wordt aangereikt. De Heere reikt het aan en doordat de Heere het aanreikt, mogen wij het aannemen en eten. En dan wil de Heere naar zijn belofte, wat hij beloofd heeft in zijn woord dus, doen in ons hart, uitwerken in ons hart. Heel bijzonder. Dus we zitten in de kerk, we zitten thuis aan de tafel als we eten, maar we zitten in de kerk in geestelijke zin bij de Heere aan tafel. Dat is het thema voor de prediking. Wij zitten in de kerk in geestelijke zin bij de Heere aan tafel. Drie gedachten. We letten eerst op de mond van het geloof. Je mag dus gelovig eten, hè? Figuurlijk geestelijk gesproken. We letten in de tweede plaats op de hand van het geloof. Je moet dus ook wat aangereikt wordt aannemen. En we letten in de derde plaats op de roem van het geloof. Het gaat er maar niet alleen om dat wij verzadigd worden. Maar het gaat erom, zo eindigt het artikel ook, dat God geëerd wordt. Ik herhaal. Wij zitten in de kerk in geestelijke zin bij de Heere aan tafel. We letten in de eerste plaats op de mond van het geloof. In de tweede plaats op de hand van het geloof. En in de derde plaats op de groei van het geloof. Als het er nu om gaat, gemeente, om leven, om ontstaan van leven, om groei van leven. Dat moet God geven. God geeft het leven, dat kunnen we zelf niet maken. We kunnen heel veel geen leven maken. Maar we zijn wel verantwoordelijk voor het leven. En dat rekent de Heere mee. Het is dus zo dat als er een boom, een appelboom, als u een appelboom in uw tuin geplant hebt, dan is het niet zo dat het ene moment is nog een struik en het volgende jaar hebt u een oogst van appels, daar kun je een heel jaar appelmoes van eten. Zo werkt het niet. Het gaat op de middellijke manier. Die struik moet eerst tot een boom groeien en dan moeten de vruchten aankomen. Zo is het ook met het ontstaan van nieuw leven in de moederschoot. Het is niet zo dat een foetus even een weekje in de moederschoot is en dan is het meteen een kind. Nee, daar gaat tijd overheen, dat heeft de Heere zo bepaald. En de zorg ervoor moeten wij ook opbrengen, want daar kun je ook verkeerd mee omgaan. Nou, dat is het beeld eigenlijk wat hier in het eerste gedeelte van het artikel wordt gegeven. Die normale gang van zaken. Wij vinden dat eigenlijk helemaal geen wonder. Wij vinden dat normaal. Maar eigenlijk is het wel een wonder dat er een kindje ontstaat in de moederschoot. En dat er uit een boompje, een appelboom met veel vruchten ontstaat, dat is een wonder. En dat de wisseling van de seizoenen er is. Dat de zomer kantelt in de herfst en dat het na de winter weer lente wordt, zodat het dodenhout uitbot. Mensen, dat is een wonder. En om nou het werk, het gewone, eigenlijk zeg ik dat verkeerd, gewone werk van de Heilige Geest, het bijzondere werk van de Heilige Geest te laten zien, gebruikt dit stukje belijdenis op grond van de Bijbel dat beeld van het natuurlijke leven. Ik lees het eerste stukje voor, nog een keer. Zoals ook die almachtige werking van God, waardoor hij dit ons natuurlijke leven voortbrengt en onderhoudt, niet uitsluit, maar vereist. Let erop, hè. Je bent dus verantwoordelijk voor je gezondheid. Het gebruik van de middelen, waardoor God naar zijn oneindige wijsheid en goedheid deze zijn kracht heeft willen uitoefenen. Zo is het ook dat de voormelde bovennatuurlijke werking van God, waardoor hij ons wederbaart, geenszins uitsluit, nog omstoot het gebruik van het evangelie. Dus de middellijke weg, wil je nat worden, dan moet je in de regen gaan lopen. Wil je beter worden, dan ga je naar een apotheek. Wil je bekeerd worden, dan moet je onder het woord komen. Dan moet de regen en de zegen van het woord over je komen. Waarom ligt hier nou zo'n nadruk op? Bij het bovennatuurlijke werk van de Heere op de manier van de middelen. De remonstranten die zeiden van de Bijbelse leer, als God alles doet, nou dan zit je maar een beetje te wachten. Dan zit je maar lijdelijk af te wachten tot de onweersbui overdrijft en de bliksem in je hart schiet en je wordt dan bekeerd. En ondertussen leven die mensen maar heel onbekeerd. Zo lijdelijk dat ze, u herkent misschien de term die ik gebruik nu, dat ze zeggen, dat ze negatief zitten af te wachten of het nog eens mocht komen staan te gebeuren. En zeker, God moet het leven geven. We kunnen onszelf niet wedergeboren laten worden. Maar God geeft het leven in de weg van de middelen die hij geeft, de bediening van het woord, het samenkomen onder het woord van de Heere. En zo wil hij nu dat hart van jou, van mij, openbreken en een mond aan je ziel geven als het ware, zo staat het hier, hè, die dat woord als voedsel van de Heere in mag zuigen, mag opeten als de kost, de teerkost, het heerlijke spijzen van de tafel van de Heere. Dus het gewone werk van de Heilige Geest. Tegenwoordig, ik kreeg een paar vragen van jongeren die zeggen, ja, bij ons in de kerk is het allemaal een beetje maar zo gewoon, hè? Maar je hebt in Veenendaal ook kerken, daar als het over de Heilige Geest gaat, hè, nou, daar gebeurt dat, dan vallen ze zomaar in de Heilige Geest. En dan vallen ze zo tegen de grond. Of je hebt ook kerken in Veenendaal. Daar zijn mensen met gebedsgenezing. Nou, geweldig. Die spreekt een woord en die lammer staat meteen op zijn benen. En dan zal ik natuurlijk niet ontkennen dat er gebedsgenezing is, hoor. Dat is een Bijbelse lijn. Maar mensen, we moeten ons niet blind staren op de buitengewone werkingen van de Heilige Geest. Het is zo belangrijk, dat gewone werk van de Heilige Geest, zoals je verantwoordelijk bent voor je eten in de natuurlijke zin, zo werkt de Heilige Geest met het woord van de Heere, heel gewoon, maar dat is al heel bijzonder, als een milde regen. Als een zaad ter wedergeboorte staat er in 1 Petrus 1 en in 1 Petrus 2. En zo als een spijs van de ziel. Als het met die eclatante dingen gaat, die in het oog springende dingen, ja, die halen de voorkant van de krant wel. Maar vaak is dan alleen je gevoel aangeraakt. En dan is het een kwestie van tijd en dan is het weer weg. Maar de Heilige Geest, als die werkt met het woord van de Heere als een zaad van wedergeboorte, en dat valt in je hart, dan wordt je hart verbroken, jongens. Dan ga je van binnen stuk. En dat niet dat de Heere je kapot wil maken, de Heere wil je juist beter maken. Er staat iets verder ook op de vermaningen. Nou, dat is dus dat God zegt, het moet anders in je leven. Maar ik wil het doen. Ik wil het doen. Zaad van de wedergeboorte. Als een spijs van de ziel. Dus zoals het in het natuurlijke leven gaat, via de middellijke weg, een goed dieet op tafel, 3 keer per dag, Zo gaat het in de kerk ook onder de bediening van het woord en door de week bij de verenigingen en de catechisaties. Dat de Heere het niet uitsluit, nog omstoot, het gebruik van het evangelie, dat de wijze God tot een zaad der wedergeboorte en een spijs voor de ziel heeft gegeven. Bijzonder, hè? Dat zijn letterlijk citaten uit de Bijbel. Dus God, tegen wie wij gezondigd hebben, die heeft dat woord gesproken. Met de bedoeling dat dat zaadje van hem nou zou vallen in ons hart. En ons hart zou verbreken. Nou, dan word je een kind van God. Dan krijg je de Heere lief. Dan krijg je de Heere nodig. Dan word je zondaar voor God. En het voortdurend onder het woord zijn als een milde regen, dat blijft tegelijk ook een spijs van de ziel. Bijbelse uitdrukking. Daarom zingen we straks op Psalm 90 vers 8. Hier de belijdenis neemt het over. En als de Heere dat samengevoegd heeft, moeten wij dat niet scheiden. Dus staar je niet blind op emotionele uitingen of op dingen die aan de buitenkant zo geweldig lijken. Maar let op dat stille werk van God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Als de dauw, ik zei het in het gebed, hè, die onmerkbaar valt op mijn dorre hart. En als dat woord erin valt, dan is er opeens dat water van de Heilige Geest. Dat leven van God. Wat een wonder. Zo werkt God. En het is bijzonder, hè, dat terwijl de remonstranten zulke lelijke kritiek hadden op de gereformeerde gelovigen uit die tijd, dat onze vaderen in Dordt zo heel evenwichtig het woord naspreken. Wij zitten in geestelijke zin bij de Heere aan tafel. De mond van het geloof, die geeft de Heere je. Dat maakt God, die opening in je hart. En hij geeft meteen het voedsel uit zijn voorraadschuur om Jezus wil. Nou, die wedergeboorte door het levende woord en eeuwig blijvende woord van God, dat is natuurlijk, dat kan God alleen maar. Hè, daar. En dat doet God ook. Nou, de kernvraag, mag dat nou van u gezegd worden? Mag dat nou van jou gezegd worden? Dat we wedergeboren zijn tot een levende hoop. Wat is dat een zegen als dat gebeurde? Hè? U denkt er misschien nogal aan terug. De dominee preekte. Nee, eigenlijk preekte de dominee niet. De Heere preekte. En hij preekte eigenlijk alleen voor u. Al zat u in een volle kerk. De preek viel zo in uw hart. U weet het nog altijd. Wat je van de Heere leert, dat vergeet je nooit meer. Hè? En je ging alles in Christus zien. En je zag Christus als een levende borg. Als een glorierijke koning. En die zijn ogen op jou sloeg. Dan is er bemoediging in het woord. Dan is er ook versterking door het woord. Ook vermaning, zegt de belijdenis. Komt daar zometeen nog wel even op terug. Maar dan is er ook voedsel voor je ziel. En dan zal er ook een groeien zijn. Want we blijven niet baby, nietwaar? Als we net tot bekering gekomen zijn. We blijven niet baby. Nee, wij groeien en bloeien en zullen vrucht dragen als het goed is. Dat is altijd de boodschap geweest. Ik lees verder in het stukje van het artikel. Daarom dan, zoals de apostelen en de leraars die hen gevolgd zijn, dus de Bijbelse tijd, van deze genade van God het volk godzalig hebben onderricht, hem ter eer en tot nederdrukking van alle hoogmoed van de mens, en ondertussen nochtans niet hebben nagelaten hen door die heilige vermaningen van het evangelie te houden onder de oefening van het woord, van de sacramenten en van de kerkelijke tucht. Zo moet het ook nu ver daarvandaan zijn dat degene die anderen leren, wij dus, het anders zouden doen dan het ons in de Bijbel wordt voorgesteld. Wij mogen niet scheiden wat God samengevoegd heeft. Ja, u zegt misschien, Ja, maar wist ik maar dat ik wedergeboren was? Wanneer weet je dat nou? Wanneer weet je nou dat God met je begonnen is? Dat je een mond van het geloof van de Here hebt gekregen, zodat je die preek op gaat zuigen. Het woord van God op gaat zuigen. Wanneer weet je dat nou? Nou, ik heb gelezen uit 1 Petrus 1 en 2. En daar wordt het beeld gebruikt van die kleine kinderen. Die krachteloze kleine kinderen die vol van begeerte zijn naar de onvervalste moedermelk. Nou, als u zelf in de kleine kinderen zit, of als je zelf als opa en oma kleinkinderen hebt die aan de borst zijn, en je mag het flesje wel eens geven, of moeder geeft de borst, dan zie je die krachteloze kinderen. Maar wat een zuigkracht in die lipjes, om die speen of om die borst heen. Nou, dat is geweldig, hè? Ze zuigen de melk uit de fles of uit de borst alsof hun leven ervan afhangt. En zo is het ook. Kijk, dat is nou een kenmerk van Gods genade in je leven. Als je de zuigkracht van het geloof kent naar het woord van de Here toe. Alsof je leven ervan afhangt. Jullie weten allemaal, jongelui, kinderen, wanneer je jarig bent. En je viert je verjaardag. Misschien is het vandaag wel. Je weet niet wanneer je wedergeboren bent. Een enkeling zal dat misschien weten, kinderen van God. Dat is ook niet zo belangrijk of je de datum van je wedergeboorte weet. Als je maar die zuigkracht kent die Petrus hier toont vanuit het woord onder leiding van de Heilige Geest, zuigend, verlangend naar de onvervalste moedermelk. Dat is een teken. Dus je kunt weten of je wedergeboren bent als dat woord voor jou betekenis heeft gekregen. En dat je de hand van het geloof legt op de belofte van God. Dat je de hand van het geloof legt op het hoofd van het Lam van God. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Of je je hand, je geloofshand gewonnen geeft aan de leiding van de Heilige Geest. Dat is een teken van wedergeboorte. Kijk, en dat is veel beter dan dat je bijvoorbeeld in je kamer een diploma zou hebben hangen op 30 februari 2002 ben ik wedergeboren. Want dan hoef je niet met de Here te leven. Dan kijk je gewoon, als je twijfelt, op 30 februari 2002, dag van mijn wedergeboorte. Nee, dat moet niet. Dat moet niet. Want het gaat niet om de dag, het gaat om het leven. En daarom hier, hè. Daarom hier. Wij zitten in geestelijke zin bij de Here aan tafel. En op dat menu staat het woord van God als een levende spijs, de sacramenten, zegt het artikel, en de kerkelijke tucht. En dat is, zoals je bij kleine kinderen natuurlijk altijd er goed op let of ze hun vitamine wel krijgen, daar hoef je bij de Here niet over in te zitten. Want bij de Here is het altijd zo uitgebalanceerd dat het een dieet is, dat het een menu is, volmaakt. En als je nou geestelijk bij de Here aan tafel zit, dat is zo goed. Daar hebben wij als kerkraad onze verantwoordelijkheid voor, gemeente. Dat is een zware last. Maar het gaat maar niet om dat de kerkraad het allemaal doet. Je moet dat zelf ook doen. Je hebt zelf ook toezicht, verantwoordelijkheid, of je het zo leeft zoals de Here van je vraagt. Als kinderen begeerig naar de onvervalste moedermelk. Ik lees even verder in het artikel. Ongeveer in het midden. En door de heilige vermaningen van het evangelie te houden onder de oefening van het woord, van de sacramenten en van de kerkelijke tucht, zo moet het ook nu ver vandaar zijn dat degene die anderen in de gemeente leren, of die geleerd worden, zich zouden veroorloven God te verzoeken door het scheiden van de dingen die God naar zijn welbehagen gewild heeft dat ze tezamen gevoegd zouden blijven. Ja, we moeten dus niet wijzer willen zijn dan de Heere. Als wij twee kerkdiensten hebben, dan moet je niet denken, nou ja, kan met één wel toe. Ik slaap 's morgens maar uit. En of ik kom 's morgens en 's middags zit ik langs de lijn. Dan zit dat nou in twee keer kerkgang. Kun je daar de hemel mee verdienen? Dat is een verkeerde benadering. Je kunt de hemel helemaal niet verdienen. Maar het gaat om de vrucht. Zit je bij de Heere aan tafel? En heb je dan elke keer een maaltijd waarvan je zegt, nou, het was echt heerlijk gekookt. Ach, hoe gaat dat in een gezin? De ene keer eet je smakelijker dan de andere keer. Maar het gaat om dat getrouw zijn en niet je veroorloven, niet zo trots zijn dat je het beter wilt weten dan God. Dat is tegenwoordig wat in, hè? Nou, dat is in. En we hoeven echt niet naar andere mensen te kijken, maar we moeten in de gewone weg van woord en sacrament en kerkelijke tucht, geestelijke benadering van de dingen, zoals de Heere dat werkt, achter hem aan leren komen. En dat gaat op de zondag, maar dat geldt natuurlijk ook voor het reformatorisch en christelijk onderwijs, de schoolkeuze voor je kinderen. Dat geldt voor je betrokkenheid door de week in de gemeente. Ga naar een bijbelstudie, ga naar een vereniging, trouw op de catechisatie, jongens en meisjes. Dat zijn allemaal spijzen op het menu van de Heere om je hart te bereiken. En je hart niet alleen maar te bereiken, maar open te leggen. En je dan met de zuigkracht van het geloof je te laten indrinken. Alsof je leven ervan afhangt wat God je wil geven. Wat een wonder dat God dat wil doen. Laten we toch alsjeblieft getrouw zijn. En gelukkig mogen we zeggen in onze gemeente dat er veel getrouwe mensen zijn. En die getrouwheid, die uit zich nou door de hand van het geloof, door het te zijn dus in de eerste plaats ook, hè, maar door de hand van het geloof ook uit te steken als de Heere je wat wil geven. En het geven van de Heere is eerst. Dat is nummer 1. God is een gevend God. Kijk maar naar de Heere Jezus. En daarom, als ik dat nog gezien heb, hè, wie de Heere is, mag ik heel eenvoudig, heel oprecht ook, of misschien ook onoprecht, want er zijn ook heel veel dingen die nog niet in orde zijn, maar toch zeggen, Heere, hier ben ik, met mijn bedelaarshand. En dan vult de Heere mijn hand, mijn bedelaarshand van het geloof, met wat hij geven wil. Het woord voorop, sacramenten, doop en avondmaal, ook kerkelijke tucht. Wat bijzonder, wat werkt de Heere aan onze zaligheid, omdat hij ons niet verloren wil laten gaan. Kijk, en als je nou je hand terugtrekt, of als je je hand balt tot een vuist en zegt, ik maak het zelf al uit, dan moet je niet verwachten dat de Heere je dan ook nog geeft wat hij je wou geven. Want je wil niet eens hebben. En dan moet je natuurlijk achteraf God de schuld niet gaan geven en de kerk de schuld niet gaan geven. Want je moet eerlijk, dan moet de hand in eigen boezem. En dan komt hij er melaats uit. Je moet jezelf niet bedriegen. Je kunt God niet bedriegen. Maar dat wonder van het gewone geestelijke leven, de bediening van het woord, dat de Heere op je afkomt en dat de Heere je te sterk wordt en dat de Heere je inwint en inneemt en dat de Heere je reinigt met het bloed van de Heere Jezus Christus en dat de Heere je maakt tot een kind van hem. Wat een wonder, mensen. Daar hoef je echt niet voor in het klooster. Maar als de Heilige Geest zo over je gekomen is, En je geborgen heeft in het offer van de Heer Jezus Christus. Daar word je een ander mens van. En dan sta je morgen met beide benen in de werkelijkheid van elke dag. En toch met een antenne naar boven. Met het geloofsoog op de levende Christus. Met de bediening van de spijzen van de hemel. En daarom kerngezond in de geestelijke zin van het woord. Staat u er nog buiten? Bent u nog onbekeerd? Ja, dat kan. Dat is erg. Maar hier is genade, overvloeiende, zou Bunyan zeggen, voor de grootste van de zondaren. God wil het geven. De Heere heeft het verworven en wil het kwijt. En u mag uw hand erop leggen. Dan staat er zo heel mooi. Ik lees verder. Want door de vermaningen wordt de genade medegedeeld. En hoe vaardiger wij nu onze plicht doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad van God die in ons werkt. Mooi, hè? Hoe naarstiger wij nou naar de kerk komen, hoe meer wij ons geven aan de Heere en aan de gemeente en aan elkaar. Hoe trouwer we zijn in het meeleven in de gemeente op zondag en door de week. Hoe eerbiediger we het woord ter hand nemen. En daar biddend uit lezen en daar dankend voor de Heere erkennen. Hoe vaardiger wij ons ambt, staat er, plicht wordt bedoeld. Want het ambt is toch wel mooi, nietwaar? Dat heeft altijd nog iets een hoger gevoel. Het is een oud-Hollands woord voor plicht. Des te heerlijker zal God laten zien wie die is. En wat hij doet. Wat hij gedaan heeft. En ook voor jou wil doen. Wonderlijk, hè? Wonderlijk. Wat een God, wat een genade, gemeente. Bijzonder. Dat het hier zo in een paar woorden maar staat. En dan wordt het woordje weldaad gebruikt. Nou, wij hebben heel veel in het leven waar we van mogen genieten. En die heel fijn zijn. Ook al is er heel wat aan de hand in de wereld. Maar weldaad, dat betekent uiteindelijk heeft alle fijne dingen die we mogen hebben en ontvangen, die heeft de Heer Jezus eigenlijk verdiend. En die wil God geven. Maar als het nou eens tegen gaat, als de wind tegen is, of als de Heer een weg met je gaat die je echt niet gekozen zou hebben en niet begrijpt, ja, ik heb daar ook geen antwoord op. Maar ik wil dit wel zeggen. Dan blijft de Heer ook erbij. Dan weet de Heer er ook van. En als je dan heel eerlijk ook aan de Heere vraagt, Heere, hoe kan dat nou? Mag ik mijn zorg ook bij u brengen? Hoe vaardiger je dan bezig bent, des te heerlijker zal God je laten zien. Dat er altijd nog een weldaad overblijft. Dat hij je kent. Dat hij je draagt. Dat hij je leidt. Dat hij je verlost. Dat heeft hij beloofd. En dat maakt hij waar. We moeten onze roeping verstaan, gemeente. De hand op het woord van de Heer. En ontdekken dat dat woord de waarheid is. En dat we met dat woord mogen wandelen al de dagen van ons leven. We zitten bij de Heer aan tafel in geestelijke zin. En dan gaat het uiteindelijk niet om onszelf. Dan gaat het uiteindelijk om de roem van God. Kijk, zalig worden, dat is, nou ja, niet naar de hel, maar wel naar de hemel. Nou, natuurlijk, dat kan er zijn. Maar daar gaat het uiteindelijk niet om, hè. Het gaat erom, gemeente, dat God de eer krijgt. Dat God verheerlijkt wordt. En dan die twee dingen, hè. Dat God het moet doen, maar dat u verantwoordelijk bent. Calvijn heeft het in een prachtig beeld gegoten. Calvijn hield nogal van zeilen. En die ging op het meer van Genève nog wel eens zeilen. En wat doe je dan als er goede wind is? Dan moet je de zeilen zo neerzetten dat je de wind in de zeilen hebt en ga je vooruit. Nou, dat is nou eigenlijk de toepassing van dit stukje geloofsbelijdenis van dit artikel. God geeft de wind. God blaast. De Heilige Geest vergeleken bij de wind. God blaast zijn geest waarheen hij wil, naar zijn toekomst. En als je nou mee wil varen, dan moet je niet leidelijk af gaan zitten wachten. Want dan zou het best eens kunnen zijn dat de Heere voorbij gaat. Dat is erg. Als de Heere je voorbij gaat, je hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Calvijn zegt, dan moet je de zeilen zetten naar de wind. Dat is je verantwoordelijkheid. En dat is tegelijk een bewijs dat je wedergeboren bent. Dat je de zeilen zet naar de wind van de Heere. Geloof, gebod, gebed. En daar gaat het dus met de Heilige Geest mee de goede kant op. Ook als er eens een keer tegenwind is. Vermaningen. Wij moeten ook afsterven aan onszelf. Wij moeten ook dingen kwijt. Krijg je zelf niet voor elkaar. Je karakter blijft je karakter. Maar de kracht van de Heilige Geest. Hè? De zeilen naar de wind van de Geest. De dynamiet van de Heilige Geest. Die breekt af. Niet maar omdat hij plezier in breken heeft. Maar die breekt af om op te bouwen. En de Heilige Geest die werkt nooit voor zichzelf. En dat wil ik ook nog zeggen tegen mensen die denken, nou in die gemeente, daar gaan de wonderen van de Heilige Geest, geweldig. Maar de Heilige Geest, lieve mensen, vraagt nooit aandacht voor zichzelf. Maar altijd voor de Heere Jezus. Wij zitten in geestelijke zin bij de Heere Jezus aan tafel. En als we dan geen pasgeboren babytje meer zijn. Maar misschien een jongeling in het geloof. Misschien een volwassen man, volwassen vrouw in het geloof. Kijk, daar gaat het om. Hoe ver is het met de ontwikkeling? Als je dat nou vergelijkt met toen je belijdenis deed van je geloof. Ben je dan gegroeid? Niet de borst vooruit, dat bedoel ik niet. Maar ben je dan gegroeid in de zuigkracht van het woord? En in de stuwende macht van de Heilige Geest naar de Heere toe. Zodat je in dat leven van zo'n jongere, want het kan ook met een jonge mens hoor, maar van zo'n oudere, de vruchten van de Heere Jezus ziet ontstaan. Kijk, dat is een ander mens geworden. Dat is een ander mens geworden. Die heeft zichzelf kwijtgeraakt. En die heeft de Heere overgehouden. En je ziet in zijn leven dat het een ander leven is geworden. Moeten we daar niet meer in oefenen, gemeente? Ik zou nog wat zeggen over die vermaningen. Die staan de vermaningen van het evangelie. En in het Nieuwe Testament is het woordje vermaning eigenlijk bijna hetzelfde woordje als het woordje vertroosting. Kijk, daarom die dynamiet van de Heilige Geest. Hè, als die je vermaant, dan doet hij dat altijd om je te vertroosten. Soms moet er eerst wat weg. En dan kan er wat anders voor in de plaats. En als je nou liefde tot de Heere hebt, dan zeg je, Heere, ga uw gang. Je ziet helaas ook vaak, als er dan een vermaning komt, dat mensen zeggen, mij niet gezien hoor. Dan moet je je eerlijk afvragen. Ben je dan wel wedergeboren? Is dan al wel die mond van je hart open gegaan naar de Heere? En heb je dan de hand van het geloof wel echt gelegd op het woord van de Heere? Of leef je nog voor eigen rekening? Maar als die wind van de Geest blaast, dan laten we achter wat uit de eerste Adam is. En dan gaan we steeds meer lijken op die tweede Adam. Want de Heilige Geest die vernieuwt Gods kind van heerlijkheid tot heerlijkheid als door des Heere Geest. Dat is ook een tekst van Petrus. En daarom eindigt het zo. Welke God alleen toekomt, zowel vanwege de middelen, al die middelen waar wij als kerkraad mee aan het werk zijn om de jeugd en de ouderen te bereiken en u zelf mee aan het werk bent. Al die middelen, als vanwege de zaligmakende vrucht en de kracht daarvan. Dus allebei, ook het resultaat, dat geeft God in de weg van de gehoorzaamheid. Alle heerlijkheid krijgt deze God in der eeuwigheid. En dan zijn we aan het einde van hoofdstuk 3, 4 uit de Dordtse leerregels. En daar staat boven de verdorvenheid van de mens en de bekering tot God en de manier waarop dat gaat. Nou, dat sluiten we dus nu af. Nu komt het vijfde hoofdstuk. Dat gaat over de volharding in het geloof. Prachtig hoofdstuk. Alleen, mensen, hoe ver bent u ermee? Is de verdorvenheid achter je gelaten? En heb je het nieuwe leven van de Here gekregen? Nou, heb je echt gegeten aan de tafel van de Here? Als we nog gegeten hebben thuis, dan zeggen we na afloop van de maaltijd: moeder of vader heeft heerlijk gekookt en we danken de Here ervoor. Wat zou het nou rijk zijn, gemeente, als we geestelijk in de kerk bij de Here aan tafel zitten en iemand vraagt: heeft het gesmaakt? Geestelijk gesproken dan. Dan zeggen we met het slot van dit artikel: deze God alleen komt toe, zowel vanwege de middelen als vanwege de zaligmakende vrucht en de kracht ervan, alle heerschappij in alle eeuwigheid. Amen. Zo is het. Laten we danken, want de Here is goed. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, wat wonderlijk rijk dat u ons wilt voeden en laven met de vele gaven uit uw hemelwoning. De proviantkast van u is zo overvol. En u wordt van het geven niet arm en u bent het ook nooit moe. Maar u verwacht, u werkt een levendige betrokkenheid op u, Heere, zodat we onze hand van het geloof mogen uitsteken naar die gevende hand van u. Wat een wonder. Een gevende God, een vergevende God en een gevende God. En dan dat beeld van die krachteloze baby's met een krachtige zuig om in te drinken wat u geven wilt. En daar groeien ze van. Heren, we moeten beschaamd het hoofd buigen als het gaat om de groei in het geloof van al uw volk en kinderen. En om de eer van uw naam, Wij moeten nu eerlijk belijden dat we zo vaak onder de maat blijven. En dat we dat soms ook nog niet eens zo erg vinden. Wat hebt u het recht, Heer, wat bent u het waard om volmaakt gedankt en geprezen te worden en geëerd voor al die weldaden die ge geschonken hebt en schenkt. En voor de weldaad in de komst van de Heer Jezus Christus, de gastheer van die tafel, die het verklaart. Het is uit mijn hand, uit mijn doorboorde hand en u mag het gelovig aannemen. We bidden, Heer, voor al uw kinderen, de kleinen en de groten in de genade, dat ze in die oefening mogen staan en dat ze ook vooruit mogen gaan, achteruit in zichzelf en vooruit in de genade van u de Heere. Dat is de roem van het geloof, dat is de eer van uw naam en dat is het getuigenis dat in deze wereld mag klinken. Heere, mensen kunnen vaak veel slechts van een kerk vertellen, maar dat wij toch goed van God zouden mogen spreken en u de eer geven die u waard bent. Wil ook anderen nog toebrengen, Heere, die misschien al jaar en dag lid van de kerk zijn, maar die niet verder gekomen zijn. Als wij stilstaan, gaan we juist achteruit. Er is altijd een beweging, of vooruit, achter u de Heere aan, of achteruit. Heere, ontdek er ons aan. En zet ons er stil in voordat het voor eeuwig te laat is. We zijn dankbaar voor jonge mensen die de stem van de goede herder hebben gehoord. En die hem willen volgen op al zijn wegen. Wat een zegen, Heere, dat we dat op de beleidingscategorisatie mogen merken. En bij de catechisanten, Heere, zo werkt u door ook in de geslachten. Er zijn ook anderen die wat onverschilliger zijn of dreigen af te haken. Dat we oog en hart voor hen mogen hebben. We bidden voor alle inzet die de kerkraad betoont en de leiding van verenigingen, van bijbelstudies, van alles wat er gebeurt, catechese, mentoren, om het hart van de jeugd in opdracht van u te bereiken. En u wilt er zelf in meekomen, Heren. Geef een stuk trouw aan onze kant en dan het wonder van uw kant dat u uw belofte vervult. Leer onze jeugd en onze ouderen ook bijbels evenwichtig te denken over het werk van de Heilige Geest. Die nooit aandacht vraagt voor zichzelf, maar voor de Heer Jezus en voor de eer van God. En ons daarin wil betrekken. Heere, zegen ons deze nieuwe week die we ingegaan zijn. En mogen we dat ook vanuit het licht van de opstanding doen. U bent de God van het leven. Zegen alle werk dat wacht. En geef er ons moed en kracht en genade voor. En als we misschien maatschappelijk niet meer ingeschakeld zijn, wil ons dan ook geven trouw te zijn op de plek die u ons geeft. Allemaal schakels in dat grote, machtige werk van uw koninkrijk en naar uw toekomst heen. Zegen ons in onze gaven, Heren. We collecteren ook voor noodlijdende kerken vandaag. We willen die vaak kleine kerken aan u opdragen. Dat ze ook met de bijdrage uit het bredere kerkverband ook hun gemeente in stand kunnen houden. Laten we daar ook hartelijk voor mogen geven vanuit de vele zegeningen die gij ons geeft. Wees met beproefden en bedroefden, Heren. Leid ze verder en vertroost ze door uw woord en geest. Wees met blijden en dankbaren dat ze bij u de lof en de dank mochten brengen. Want het is toch soli deo gloria. Vergeef ons ook onder de heiligste dingen onze tekortkomingen en gebreken. Maar uw eigen woord zegen dat. Dierbare ontfermer, nu en altijd. Om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld, gemeente, in de eerste rondgang voor de kerk en in de tweede rondgang voor de kerkelijke kas, onderlinge bijstand en advies. En bij de uitgang is het voor het bouwfonds. Wij zingen uit Psalm 145 het vijfde couplet. Het ziet alles op u, het blijft alles op u wachten. Gij sterkt door spijs de rechtertijd hun krachten. Gij ontsluit uw hand, ontfermend en weldadig, opdat uw gunst al wat er leeft, verzadig. Psalm 145, vers 5. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.